Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, het 19e vers. Gemeente, uit Gods woord zal onze gedeelte worden gelezen uit de Romeinenbrief, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Dus de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 17. Maar vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20. God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus.
Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonde op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Lezen we nu Romeinen 8, vers 1 tot 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest, desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
De collectezang is Psalm 119. En dan zingen we vers 3. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. En vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Dus de versen 3, 9 en 47 van Psalm 119. En dan wordt er gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, de tekst vanavond is Romeinen 8, vers 9. Romeinen 8, vers 9. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Op deze tekst rust het catechetisch onderwijs uit zondag 20. Dat is de zondag over de Heilige Geest en die zullen wij nu lezen. Vraag en antwoord 53. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. De geest van God, de geest van Christus. Dat schrijven we nu vanavond, dat zetten we nu boven zondag 20 naar aanleiding van die tekst uit Romeinen 8. De geest van God, de geest van Christus. Wie hij is, dan letten we vooral op dat eerste stukje dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Waar hij woont. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. En wat hij doet, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troost en bij mij eeuwiglijk blijven. Dus de geest van God, de geest van Christus, wie hij is, waar hij woont, wat hij doet. De tekst is genomen uit de Romeinenbrief. Een bijzondere brief die van grote betekenis is geweest in de kerkgeschiedenis. Wat een kruispunt was dat in het leven van Augustinus. Toen een woord uit Romeinen 13, nadat hij die kinderstem had horen zingen, tolle lees je, en hij las een woord uit Romeinen 13. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. En het was een omkeer in het leven van Augustinus. Wat een omkeer bracht een woord uit de Romeinenbrief in het leven van Luther. Toen hij mocht lezen in Romeinen 1 vers 17. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie geopenbaard. En was het niet een woord uit Romeinen 7 vers 14. Eigenlijk niet eens een woord, maar een komma. Dat voor de godvruchtige predikant Kolbrugge een omkeer betekende. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En hij zag daarin, ik ben totaal vleeselijk. Ik ben verkocht onder de zonde, ook na ontvangen genade. En zo is de Romeinenbrief voor velen tot zegen geweest. Het is ook een bijzondere brief. Paulus heeft hem geschreven in het jaar 57 na Christus vanuit Korinthe aan een gemeente die hij nog nooit ontmoet had. Maar hij verlangde hen te zien om enige geestelijke gaven hen mee te delen. En zo schrijft hij als een geroepen apostel, een gezondene van het evangelie Gods. Hij mag schrijven, gemeente, als een arbeider in Gods oogst waar hij ook een plek had gekregen. En hij heeft ook de autoriteit van zijn zender. De brief is gedicteerd aan Tertius, hij was de scriba, hij was de schrijver van de Romeinenbrief. En belangrijke onderwerpen komen aan de orde. Onze kanttekenaren zeggen, het is de sleutel van het recht verstaan van de hele Heilige Schrift, deze Romeinenbrief. En zo komt het belangrijke onderwerp van de Heilige Geest en van het leven door de Heilige Geest vooral in hoofdstuk 8 aan de orde. Je zou Romeinen 8 met recht kunnen noemen het hoofdstuk over de Heilige Geest. En die teksten van Romeinen 8, bekende teksten ook, ze zijn als het ware als parels aan een ketting geregen. En zo hebben we één zo'n parel als het ware in handen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, vers 9. En dan gaan er twee namen voor die Heilige Geest in dat ene vers gegeven worden. De naam Geest Gods, de Geest van God. En ook de Geest van Christus. En nu wordt de Heilige Geest hier genoemd de Geest van God. En ook de Geest van Christus. En zo willen we nu vanavond naar zondag 20 kijken. Eerst eens wie hij is. Wat gelooft gij? Dan gaat het natuurlijk over het ware zaligmakende geloof. Catechisanten, we leren altijd dat er drie soorten geloof, vier soorten geloof zijn. En dan drie soorten, die zijn te weinig om de Here te ontmoeten. Historisch geloof, wondergeloof, tijdgeloof, helaas te weinig. Zaligmakende geloof, daar gaat het om. Wat gelooft gij? En dan is het een persoonlijk geloof, dat hebben we allemaal nodig. Op de kanselbrief staan een aantal namen van mensen die belijdenis des geloofs gaan afleggen. En wat kunnen we onze belijdeniscatechisanten beter toewensen dan dit ware zaligmakende geloof? Het gaat nu over het geloof van de Heilige Geest. En we weten vanuit Gods woord, alleen de Heilige Geest kan ook dat geloof schenken. Heilige Geest. Zullen we eens even op die naam letten? Heilige Geest. Hoe vaak wordt die naam niet genoemd? Geest. In het Hebreeuws, ruach. In het Grieks, pneuma. Dat heeft iets met ademen te maken. Je adem laten gaan. Toen de Heere Jezus op de avond van de eerste paasdag zijn discipelen ontmoette en hen uitzond, dan staat er en hij blies op hen. Heeft de Heere Jezus zo zachtjes geblazen. En dat was een teken en hij zei het erbij, ontvangt de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest heeft met de wind, met de adem, met blazen te maken. Heilige. Iets dat heilig is, dat is afgezonderd. Afgezonderd tot een heilig gebruik, tot een bijzonder gebruik. Die geest is heilig. Die geest die maakt ook heilig. Die gaat een zondaar helemaal vernieuwen. Heilige Geest. Nou zegt iemand, is de Heilige Geest, is dat nu zo belangrijk? Als je nu kijkt in de catechismus, het is maar een korte zondag. De laatste weken, zondag 18, zondag 19, dat zijn grote stukken. En zondag 21, dat is ook weer een langere zondag. Waarom staat er nu zo kort over de Heilige Geest? Nou, dat heeft ook wel wat met de Heilige Geest, met het werk van de Heilige Geest en de persoon van de Heilige Geest te maken. De Heilige Geest werkt als het ware altijd op de achtergrond. Je moet het je zo voorstellen, gemeente, die geest die werkt overal. Maar dat is zo vaak voor ons mensen onzichtbaar. Hij vraagt, om het zo met eerbied te zeggen, geen aandacht voor zichzelf. Je zou het wel eens kunnen vergelijken met de dauw. Zoals de dauw zomaar in de stilte valt. Je merkt het, je hoort het niet, maar je ziet het. Als je dan 's morgens buiten komt, dan zeg je, het is allemaal nat geworden door de dauw. Maar je hebt het echt 's nachts niet horen vallen. En zo is het nu met de Heilige Geest. Hè? Het is zo verborgen, het gaat zo stil, maar het is wel heel krachtig. Het is vruchtbaarmakend. Zijn werk is in de hele Bijbel. Iemand die wat in de Bijbel thuis is, en ik hoop dat dat natuurlijk voor ons allemaal geldt. Genesis 1, de geest God zweefde op de wateren. Openbaring 22, en de geest en de bruid zeggen kom. Dus dan zie je de Heilige Geest zijn naam op de eerste bladzij en zijn naam op de laatste bladzij van de Bijbel. Als je de catechismus leest, dan kom je de naam van de Heilige Geest ook nog wel tegen. Al in zondag 1, door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekerd. En in zondag 3, dat wij door de Geest Gods wederom geboren worden. En in zondag 7, dat de Heilige Geest dat vertrouwen in ons hart werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. En in zondag 12, als het gaat over de christen, de ware christen, dat hij door de geest wordt, de Heilige Geest wordt geregeerd. En in zondag 14, als het gaat over de menswording van Christus, dat de Heilige Geest dat verborgen werk heeft gedaan. En 2 weken terug hoorden we bij de Hemelvaart die zondag 18, dat de Heere Jezus naar zijn geest, majesteit en geest niet van zijn kerk wijkt. En als je verder bladert in de catechismus, dan zie je nog steeds, nog veel vaker zijn naam. Maar gemeente, nog veel vaker wordt zijn naam helemaal niet genoemd. En toch is hij overal aanwezig. Want als die Heilige Geest er niet is, en ik zeg het met alle klem en met alle nadruk, dan is er helemaal niets. Dan is alles dood en dan is alles dor. En dan is alles onvruchtbaar. Want waar de Heilige Geest komt, daar komt ook het leven. En daarom hebben we de adem van de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest wordt ook wel genoemd de adem van de Almachtige. Elihu, Job 33, de Geest Gods heeft mij gemaakt. En de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt. Daar wordt de geest van God de adem van de Almachtige genoemd. Overal waar leven is, werkt de Heilige Geest. In de natuur, in de plantenwereld, in de dierenwereld, in de mensenwereld. Waar leven is, werkt de Heilige Geest. Dat mag je echt zo zien. Ook in de natuur, als je dat zo rondom je heen ziet in dit jaargetijde waar alles weer zo in bloei komt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hoe weet ik dat? Psalm 104. Zend gij uw geest uit, dan worden ze geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Nou, dat is duidelijk. Als er een kindje geboren wordt, de Heere heeft leven gespaard, leven geschonken. Dat lees je nogal eens op een kaartje. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij gaf dat nieuwe leven. Maar gemeente, nu gaat het vooral ook over het rijk van de genade natuurlijk. Want waar leven is, werkt de Heilige Geest. Hij kan midden in de dood leven geven. En dat is nu zo nodig, want we zijn allemaal dood door de misdaden en de zonden. Efeze 2. En we moeten en kunnen levend gemaakt worden door de geest van God. Maar ook in de voortgang van het nieuwe leven, iedere keer opnieuw. Weet je wat een kind van God moet ervaren? En kinderen van God in ons midden of ook thuis, u die genade krijgt, wij die leven, levend gemaakt zijn, worden altijd in de dood overgegeven. Dat is nu eigenlijk het leven van een kind van God. En ze moeten ook altijd maar weer ervaren. We hebben net Psalm 119 gezongen. En dan aan het einde van die psalm, dan zingt die dichter, laat mijn ziel leven en ze zal u loven. Ja, maar die heeft toch een levende ziel? Ja, maar hij moet toch bidden, die dichter. Laat mijn ziel leven en dan zal zij u loven. En gemeente, dan komen we bij Romeinen 8. Zo is er dan geen verdoemenis, dat is een conclusie. Dan heeft Paulus al heel wat geschreven en dan gaat hij als het ware een conclusie maken. En dan zegt hij, dan is er geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan gaat hij daar nog even zo op verder. En dan zegt hij, die geest die heeft me vrijgemaakt. Die wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Ik was een gevangene. En uiteindelijk blijf ik dat nog. Dat heeft hij net in Romeinen 7 geschreven. Aan die gemeente van Rome. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hij zegt, eigenlijk ben ik een krijgsgevangene. Wat is dat? Dat is in de oorlog, hè? Als iemand krijgsgevangen wordt gemaakt, dan wordt hij door de vijand gevangen gemaakt. Daarbij een gevangene van je vijand. Een krijgsgevangene. En zo moet een kind van God dat ook ervaren. En zo zijn we allemaal van die krijgsgevangenen van de vijand. En nu moeten we daarvan verlost worden. En Paulus zegt, we zijn ervan verlost, die heeft ons vrijgemaakt, die geest. Maar dan blijft er ook nog zoveel gebondenheid over. En gemeente, dan gaat het hier om de geest. Hè? En dan 3 keer zijn naam in vers 9. De geest Gods, de geest van Christus. Dan gaan we eens kijken wat de catechismus zegt. Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. We zeggen wel eens de eerste persoon, de tweede en de derde persoon in het goddelijk wezen. Dus er is één God en hij is de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jongens en meisjes, geen drie goden, maar één God. En dan is de Vader de eerste persoon en de Zoon de tweede persoon en de Heilige Geest de derde persoon. Zo zeggen we dat dan. En nu is de Heilige Geest samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. Waarachtig, echt God, eeuwig God. Waaruit blijkt dat? Dat hebben we op de catechisatie geleerd van Hellenbroek. Dat blijkt uit zijn namen. Uit zijn eigenschappen, uit zijn werken en uit zijn eer. Dat hebben we ook geleerd, belijdenis catechisanten. Het kwam ook van de week op de kerkenraad nog aan de orde, uit zijn goddelijke namen. Hoe dan? Als de Heilige Geest wordt gelogen door Ananias en Safira, dan zegt Petrus, u hebt de mensen niet gelogen, maar goden, maar God. Dus dan wordt de Heilige Geest God genoemd. Teken dat hij God is. Psalm 139, we gaan straks nog een paar versen zingen uit 139. Dan gaat het over dat de Heere overal is, hè? Alomtegenwoordig. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? Die geest is alomtegenwoordig, die is overal. Teken dat hij God is, de Heilige Geest. En goddelijke werken, hij is ook schepper. Wat lezen we in Psalm 33? Dan staat er, door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijn zijn monds al hun heer. En dan, ja, goddelijke eer. Als daar kinderen gedoopt worden, dan klinkt het, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en juist des Heilige Geestes. En als de zegen op de gemeente gelegd wordt, die nieuwtestamentische zegen, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, dat is God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Dat is dus eigenlijk ook de eer voor de Heilige Geest. Dat hij tezamen, hij gaat uit van de Vader en van de Zoon. En hij is samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. Je moet het zo zien dat die drie goddelijke personen samenwerken in het grote werk van de zaligheid. En dan verheerlijkt de Zoon, verheerlijkt de Vader. En de Vader verheerlijkt de Zoon. Hoe weten we dat? Nou, toen de Heere Jezus uit de paaszaal ging naar Gethsemane, toen heeft hij dat hoge priesterlijk gebed gebeden. Hij hief zijn ogen op naar de hemel en hij heeft het gezegd: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke, samen met de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest geeft weer de eer aan de Zoon en de Vader. Want die zal mij verheerlijken. Die zal mij verheerlijken, zegt Christus. De Heilige Geest zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen, uit mijn verdiensten nemen. En hij zal het u verkondigen. En dan is de Heilige Geest ook de grote vervuller. Kijk maar op de Pinksterdag. Dan wordt die Heilige Geest uitgestort. En dan wordt de dag vervuld en het huis vervuld en het hart vervuld. Dan maakt die Heilige Geest leeg en hij maakt ook vol. En hij is ook de grote voltooier. Hij maakt het af. Hij gaat alles voltooien. Want straks zal het amen van de Heilige Geest klinken aan het einde van de tijd. De Geest Gods, de Geest van Christus. Nou, dat wordt hier wel duidelijk. Hij is de Geest van de Vader, maar ook de Geest van de Zoon. Die Geest van God is de Geest van Christus. En laten we het niet losmaken. De Geest van Christus. De Heilige Geest mag je niet losmaken van het werk van Christus. Wat krijg je dan? Wat gebeurt er als je de Heilige Geest losmaakt van Christus? Ja, dan ga je alle nadruk leggen op de Heilige Geest. Ten koste van de andere personen van het goddelijk wezen. Dan krijg je dat een beetje, ja, die geestdrijverij. Alleen maar voor de Heilige Geest zijn. Dan denk ik vooral aan charismatische kringen. Alle nadruk op de Heilige Geest. Maar wat is dat eigenlijk voor een geloof? Je kan het ook helemaal krijgen naar de andere kant. Dan krijg je een wat losse bevinding. Je maakt de Heilige Geest los van Christus, los van de Zoon. En als je je bevinding los van Christus maakt, dan krijg je hele vreemde bevinding. Dan komt de mens zelf in het middelpunt. Het is nu juist toch zo dat de Heilige Geest Christus in een mensenleven verheerlijkt. En als we nu zeggen een kind van God te zijn, en we hebben eigenlijk niets met Christus, dat is geen goed teken. Dus je kunt, zal ik maar zeggen, helemaal links van de weg raken. He, wat ik net noemde bij die geestdrijverij. Maar je kan het natuurlijk ook helemaal rechts. He. Dan wordt het bevinding zonder Christus. En dat is uiterst bedenkelijk. Je kunt ook het werk, dat gebeurt, het werk van de Zoon losmaken van het werk van de Heilige Geest. Even nadenken, het gaat om de Geest van Christus. Maar als je nu zegt, nou ja, we maken Christus los van het werk van de Heilige Geest. Ja, wat krijg je dan? Nou, een hele makkelijke godsdienst. Dan zeg je, Christus, ja, die heeft alles volbracht op Golgotha. En ik hoef mijn hand maar op zijn offer te leggen. En het is allemaal voor mij. Niet zo moeilijk doen over die toepassing, hoor. Dan hoor je, je moet toegepast worden. Nee, ik mag dat zo geloven. Het is allemaal goed en in orde, klaar. Gemeente, dan mis je toch iets, hè? Want de Heilige Geest, die gaat wel iets in ons hart laten doorleven. En dat zijn Bijbelse kenmerken. Er zijn kenmerken van het nieuwe leven, van het geestelijk leven. Wat dan? Nou, leg je hart er eens naast. Leg je hart nu eens bijvoorbeeld naast Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Ik zal hem in mijn dagen aanroepen. Banden des doods hadden mij getroffen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende: och Heere, bevrijd mijn ziel. En dan gaat die psalm verder. En dan mag er toch gevraagd worden: ken jij hier nu iets van? Als je nu belijdt dat je een gelovige bent. Als je dat nu zegt, als je dat nu laat zien door aan de heiligavondmaalstafel te komen, dan mag dat toch gevraagd worden. Noem, ja, zo vanuit de Bijbel, hè? Bijbelse kenmerken. Nou, leg je leven dan eens naast Psalm 116. En dan gaat het natuurlijk niet over de diepte van die overtuiging, maar alle kinderen van God die kennen toch iets van: ik vond benauwdheid en droefenis. Die leegte, dat heimwee naar de Heere. Of neem Psalm 42, of neem Psalm 84, of neem Psalm 130. En zoveel andere gedeelten van het woord meer. Dan mag daar toch naar gevraagd worden. Bijbelse kenmerken, ellende, verlossing, dankbaarheid. Als je dat nu losmaakt, dan zeg je: ja, dat is allemaal voor mij en nu verder moet je er maar niet te moeilijk over doen. Dan ga je er als het ware overheen. Dan krijg je zo een oppervlakkige godsdienst, zo'n verstandsgeloof wat allemaal wel toestemt, maar blijft zo koud. En daarom tezamen met de Vader en de Zoon, de drie enige God en gemeente, dan moeten we ook waarschuwen voor, ja, wat kunnen we doen? De Heilige Geest weerstaan. Dat zegt Stefanus tegen die mensen. Hè? Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat waren godsdienstige mensen. Hoe wedersta je, hoe sta je die Heilige Geest nu tegen? Nou, die mensen daar, dat waren leden van Sanhedrin in die tijd van Stefanus, die hem buiten de stad sleepten. Ja, die mensen hadden wel een hoop godsdienst. Maar zodra het wat dichterbij kwam, deden ze dit. Weg. De buitenkant, dat was allemaal netjes. Maar als het dan ging over die binnenkant, dan moest het allemaal uit hun leven worden gehouden. En ze moesten vooral niets hebben van Jezus van Nazareth. Die moest buiten hun leven blijven. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gemeente, doe dat niet. Dat is gevaarlijk werk. Maar vraag, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. Bedroeven van de Heilige Geest, dat kan ook. Dat kan eigenlijk alleen een kind van God doen. Bedroef de Heilige Geest niet. Efeze 4. Wat is dat? Dat is slordig leven. Dan gaat de Heilige Geest zich wat terugtrekken uit je leven. Of ontkennen wat de Heere gaf. Dat kan ook, hè? Dat is ook een gevaar. Dan heeft de Heere wat gegeven. En dan zeg je: ja, maar het is eigenlijk nog niks. Als ik kijk naar die of naar die, en ik zou toch eens wat meer dit willen hebben, nog eens wat meer dat willen hebben. Wie veracht de dag van de kleine dingen? Dan moet je aan de ene kant maar beducht zijn om te gaan nemen wat je niet toekomt, maar aan de andere kant ook bevreesd zijn om te ontkennen wat de Heere gaf. En als daar natuurlijk zoveel strijd over kan zijn in je leven, dan kom ik toch weer bij dat gebed van Psalm 43. Zend toch uw licht en uw waarheid. Dat is toch het beste gebed. En zendt uw licht en uw waarheid. En dan staat er nog wat achter. Hè? Dat die mij leiden, dat ze me brengen tot de berg uw heiligheid en tot uw woning. En die gemeenschap met God. Vraag daarom om licht en helderheid in het geestelijk leven. Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid mij op de eeuwige weg. Dat ik niet zou nemen wat me niet toekomt, maar dat ik ook niet zou ontkennen wat u gegeven heeft. De geest van God, de geest van Christus waar hij woont, dat is het tweede. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, waar woont hij? Waar woonde de Heilige Geest in het Oude Testament? Natuurlijk woonde de Heilige Geest, ja die is in de hemel, maar die werkte wel wat op de aarde onder het Oude Testament, maar vooral onder het volk van Israël. Waar is hij die zijn Heilige Geest onder hen stelde? Ja, dat heeft Jesaja gezegd. Hij woonde in de harten van Gods kinderen. Daarom heeft David ook gevraagd, neem uw Heilige Geest niet van mij. En toch was de Heilige Geest nog niet in zijn volle mate uitgestort. Johannes zegt, als Jezus het dan heeft over de Heilige Geest. En dan zegt Johannes in Johannes 7, lezen we het. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus pas na het volbrachte werk van Christus, werd de Heilige Geest in zijn volheid geschonken. En met Pinksterfeest, je zou kunnen zeggen, toen is de emmer water uitgegoten. Toen is de Heilige Geest komen wonen in de kerk. En nu is er zo'n oud-testamentische belofte. Dacht je gemeente dat ze daar niet mee werkzaam waren, zijn geweest? Wat zei de Heere tegen Jesaja? Ik zal water gieten op de dorstig, ik zal stromen gieten op het droge. Mijn geest op uw zaad en mijn zegen op uw nakomelingen. En dat maakte werkzaam en dat heeft de Heere ook gegeven. Stromen op het droge, water op de dorstige en stromen op het droge. Gemeente, hoe is dat nu? Leven naar het vlees of leven naar de geest, Romeinen 8. Word je geleid door je boze hart, nog steeds? Of word je geleid door dat nieuwe hart? Leef je nog steeds onder de zwaartekracht van de zonde? Zwaartekracht. Dat je altijd naar beneden getrokken wordt door de zonde. Of er mag er in je leven al een aantrekkingskracht zijn, de kracht van de Heilige Geest. Dat is een wonder. Gij zijt niet in het vlees, maar in de geest, zegt Paulus hier in de tekst. Christenen in Rome, wees daarmee bemoedigd. Maar nu woont hij ook in mijn hart. Dat mag een kind van God zeggen. Hier in de zekerheid ook van het geloof. Hij is ook mij gegeven. Paulus heeft het in Romeinen 8 over de geest die in u woont. In u. En waar je woont, ja daar heb je het voor het zeggen. Daar zie je misschien wel naar uit. Je hebt verkering. En je wilt toch een keer gaan trouwen. En dan wil je natuurlijk in een huis, ja je wil een huis gaan kopen en je wil in een huis gaan wonen. Waarom? Ja, om daar samen te zijn. Om het daar voor het zeggen te hebben. Ja, want dan in je eigen huis, daar gelden jullie regels. Nou, misschien zie je er wel extra naar uit dat je zegt, nou, dat willen we dan eens samen gaan doen. Zo is dat, hè? In ieder gezin zijn regels, daar heeft... Ja, daar heeft iemand het gezag, daar hebben vader en moeder ja, het gezag in huis. Ze zijn daar, ze hebben het daar voor het zeggen, daar doen ze hun werk, daar wonen ze. Nou, en zo woont de Heilige Geest, die heeft het dan in je leven voor het zeggen. Wie woont er in het huis van jouw leven? Wie woont er in het huis? Hè? Wie heeft het te zeggen? Wie is er de baas in je leven? Dat kun je weten. Dat kun je echt weten. Of de zonde nog steeds de baas is of de Heere. Of de Heilige Geest het voor het zeggen heeft. De Geest Gods, dat Hij in u woont. Waaraan merk je dat? Ja, dan gaat het niet meer zo makkelijk met de zonde. Dan worden de dingen uit je leven die niet goed zijn echt opgeruimd of in huis. Dan zeg je, kijk, dat ga je nu merken. Daar woont een andere baas in huis. Hier heeft de Heer het voor het zeggen. En dat mag je soms dan ook merken als je ergens komt. Maar soms merk je precies het tegenovergestelde. Dan zie je in alles in huis, daar wonen mensen, daar is de zonde, daar is de wereld, daar is eigenlijk de overste van deze wereld de baas. Begrijp je? En zo moet die Heilige Geest komen en waar Hij komt in mijn leven, dan gaat Hij heel veel opruimen. En dan is Hij mij gegeven, geschonken in de wedergeboorte. Maar dan gaat Hij ook zijn werk laten ervaren in de voortgang van het leven. Er worden allerlei teksten hier genoemd, ook bij cijfer B, Galaten 4 en 2 Korinthe 1 en Efeze 1. Ik zou zeggen, lees dat nog eens na en onderzoek dat nog eens wat. Dan gaat het over rijke zaken, hè? Die geest die leert roepen Abba Vader. En die geest die ook verzekeren en verzegelen gaat. Dat zijn dingen die de Heilige Geest allemaal wil leren. Die de Heilige Geest ook ter hand gaat nemen. Daar mag je naar uitzien, kinderen des Heren, om daar wat meer vastigheid in te krijgen. Om te kunnen zeggen, die Geest Gods, die is nu ook aan mij gegeven. Dat is niet om af te schrikken, maar om te verlangen om er meer van te mogen kennen. En als je die Geest van Christus niet hebt. Paulus zegt heel eerlijk, dan kom je hem niet toe. Letterlijk staat er in het Grieks, dan ben je niet van hem. En als je niet van die Geest van Christus bent, dan ben je uiteindelijk nog van die andere geest. Van die geest die uit de afgrond is. O gemeente, bedenk dat toch. Het is zo ernstig. Dan is er ook nog algemeen van de werk van de Heilige Geest. Algemeen werk, wat is dat? Algemene gaven. Misschien wel hele mooie gaven. In het schatboek van Urzines las ik dat voorbeeld van... Hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Matteüs 7. En hebben wij niet in uw naam duivelen uitgeworpen en vele krachten gedaan? Judas werd ook uitgezonden. Het is vanmorgen nog gezegd. Judas werd ook uitgezonden. Dat is ook ontdekkend. Die heeft ook veel krachten gedaan. Maar de geest van Christus woonde niet in hem in die zin dat hij ook zaligmakend deel had aan de Heere Jezus Christus. Integendeel, hij was juist op een afstand van Christus. Saul die zei, ik heb gezondigd. En David mocht zeggen, ik heb gezondigd tegen de Heere. Een levensgroot verschil, de een en de ander. Ambtelijke gaven. Saul die had een poosje ambtelijke gaven. Maar ze gingen weer weg. Hij kon in het begin van zijn koningschap best goed regeren. David had ook ambtelijke gaven. Maar hij had ook die persoonlijke gaven van de Heilige Geest erbij. Dat is het belangrijkste. Wat kan dat in het ambtelijk leven soms ook wel een aanvechting zijn? Je hebt wel ambtelijke genade. De Heere helpt je wel ambtelijk. Maar ben ik nu ook persoonlijk aan Christus verbonden? dan moet die strijd ook maar bij Christus brengen. Wat doet die Heilige Geest? Als hij in je gaat wonen, dan gaat hij Christus verheerlijken. En met dat Christus meer wordt die geest van Christus, die gaat Christus verhogen, ga ik naar beneden. Dat wil de Heere nog werken. Dat zien we ook nog in ons derde punt. Maar dan gaan we eerst zingen uit Psalm 139 vers 1. Niet zeer zo oppermajesteit en vers 14 doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139 vers 1 en 14. De geest van God, de geest van Christus. Wie hij is, waar hij woont, wat hij doet. Opdat hij mij deelachtig maken, troosten en blijven. Dat zijn de drie zaken. Deelachtig maken, troosten en blijven. Dat eerste. Opdat hij deelachtig maken. Christus en al zijn weldaad. Het is de geest van Christus. En door een waar geloof maakt de geest van Christus mij Christus deelachtig. Wat is dat? Deelachtig, er deel aan geven. Deelachtig maken is er deel aan geven. En wanneer krijgt een zondaar nu deel aan Christus? In het uur van de wedergeboorte. En dat weet die zondaar allemaal nog niet zo. Dan gaat de Heilige Geest, die geest van Christus, je arm maken. En eigenlijk zo ellendig zonder God. En je er buiten zetten. En toch is er al die levende band. Dan komt die geest van Christus. Weet je wat er eigenlijk in het Griek staat? De adem van Christus. Pneuma, adem. Geest, adem. Is de adem van Christus al over je leven gekomen, gegaan? Die adem van Christus, die geest van Christus. En dan in die oefeningen van dat zaligmakende geloof. Dan moet Christus steeds meer worden. En ik steeds minder worden. Christus en al zijn weldaden, het gaat toch om de bruidegom. En dan ook om zijn weldaden. Kijk eens heel goed hoe dat staat. Christus en zijn weldaden. Dat is toch ook als je trouwt. Waarom trouw je met je bruidegom? Omdat hij zo'n grote bankrekening heeft? Nee, natuurlijk niet. Het gaat toch om wie hij is. Je houdt toch van hem. Je houdt toch van elkaar. En wat hij dan nog meeneemt, nou ja, dat is ook nog wel natuurlijk mooi, maar het gaat om hem. En zo is het ook met Christus, het gaat om hem. En dan krijgt zo iemand de weldaden, de zegeningen van Christus erbij. En als die adem van Christus nu komt, nou ik heb er net al wat van gezegd bij Psalm 116, maar ja, dan missen van God, dorsten naar God, buigen onder God, klein worden voor God, roepen tot God. Maar wat kan dan Christus, wat kan dan de zaligmaker Jezus, Christus de gezalfde, wat kan hij nog verborgen zijn? Dan hoor je wel over hem. Maar het is zo gesloten, het is zo gesloten. De ouderen kennen de naam nog wel van wijlen dominee J. Koster. Zo'n 30 jaar geleden is overleden. Kwam hier uit Zeeland, uit Ierseke. Heeft dus een preek gehouden over ik ben de deur. Wat kon hij die Christus spreken? Dan zei hij in die preek, hij zei dan is het wel eens bij die mensen die zijn net als die schapen. Die rennen rond die schaapskooi. En je weet zo'n schaapskooi in Israël, daar zat een opening in. In die opening lag de herder. Ik ben de deur, zei de Heere Jezus. Hij was die goede herder, maar hij was ook de deur. Dan zei die dominee, dan zijn die schapen, die rennen maar om die deur heen. Die zijn zo druk. Van alles. En die zien niet dat ze door die deur naar binnen moeten gaan. Je ziet het zomaar voor je, hè? Heel beeldend. En zo zijn er van die mensen. Die zijn eigenlijk net als die schapen. Die rennen steeds maar die deur voorbij. Wat moet er nu gebeuren? Dan moet je gewezen worden op die deur. Dan moet je oog krijgen voor die deur. En dat wil de Heere nu doen onder zijn woord. Dan heb je misschien die tekst al wel 1000 keer gehoord. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar wat zegt die dominee nu in de preek? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het lijkt wel ineens alsof je een andere Bijbel krijgt. Kan ik dan nog door die weg zalig worden? Wat leest die ouderling nu? Ik ben het licht der wereld die mij volgt. En je gaat het zien. Dat kan u alleen maar in hem, in dat licht der wereld. Dan wordt er iets van Christus in je leven opengelegd. Geopenbaard. Dat kan wat geleidelijker gaan. Dat kan ja, een moment, een bijzonder moment zijn. Maar dan mag je wel eens iets zien van die deur. Van die weg, van dat licht. Ja, en dan ben je klaar. En dan ga je ten hemel in. Nee, dan gaat die Heilige Geest je weer arm maken. Dan gaat de Heilige Geest je weer arm maken. Dan kan het wel eens wezen. Dan zeg je, ik heb het toch wel eens gezien, maar ik zie het niet meer. Het is zo donker, het is zo weg uit mijn leven. En dan moet dat weer opnieuw. En dan moet je maar bedelen hoor, als zo'n blinde Bartimeus, hè, aan de weg blijven zitten. En niet aflaten je hand en je oog en weer die tekst en zend uw licht en uw waarheid. Dat die mij leiden tot, ja, tot de Heere en tot de Heere Jezus Christus. En daarom altijd maar weer arm maken. Dat doet de Heilige Geest, die Geest van Christus. En dat is, gemeente, steeds weer uit mezelf naar die middelaar gaan. Wat je ook, hè. Ook Gods kinderen die wat meer zekerheid mogen hebben. Want dan liggen er toch altijd nog weer meer weldaden in Christus verborgen dan ik al in hem gezien heb. En het is gelukkig als die Heilige Geest steeds met je bezig is. En je steeds weer arm maakt buiten Christus. En dat je dan weer nieuwe rijkdom mag zien in Christus. En in hem alleen. En dat je al je pareltjes die je verzameld hebt, mag gaan inwisselen voor die parel van grote waarde. Dat was toch Jacob. Die man die had heel wat meegemaakt. Bethel, Peniel en toen weer terug naar Bethel. En dan op het einde van zijn leven, dan zou je zeggen, die man, ja, die gaat als het ware als een gekroonde koning naar de eeuwigheid. Want die heeft God gezien van aangezicht tot aangezicht en zijn ziel is gered geweest. Daar ligt die man uitgeteerd op zijn sterfbed. En dan is er niet zoveel meer van Jacob over. Maar dan mag hij zijn ogen omhoog slaan. En dan zegt hij eigenlijk, hier beneden is er voor mij niks meer. Want dit is tegengevallen en dat is tegengevallen. Maar op uw zaligheid wacht ik, Heer. En dan staat er in het Hebreeuws, op uw Yeshua, op uw Jezus wacht ik, Heer. En toen mocht die oude pelgrim zakken en zinken. Op de verdiensten van Yeshua. Dat is nu door die geest van Christus. En dan is het een onuitputtelijke bron. Gaat nog maar eens wat nakijken met kanttekening 29. Wat daar allemaal staat. Van handen van Romeinen 8. Wat die geest van Christus geeft. En dan is het tweede mij troosten. Dat is die parakletos, die grote trooster. Die in onze zwakheden ons mede te hulp komt, kinderen des Heren. En tenslotte beëeuwig bij mij blijven. Hier is het wel eens zo, hè. Dan ga je met iemand wat meeleven. En dan heb je wat gezegd, dat kan ook in een ambtelijk bezoek, broeders. Maar ja, dan moet je ook weer weg. En dan zeg je, ja, ik ga weer. En je geeft een hand. En je gaat. En die ander blijft achter. Soms alleen. Maar nu met een kind van God. De Heilige Geest, die blijft altijd. Voelen ze dat altijd? Nee, dat is een andere zaak. Maar is het zo? Ja, echt. Zoals de Heere Jezus heeft gezegd, en zie, ik ben met jullie den al de dagen tot aan de volleinding der wereld, de tekst van vorige week zondagmorgen. Zo is de Heilige Geest ook met Gods kerk. Waarom? Nou, omdat het de geest van Christus is. De geest van Emmanuel. En daarom is de geest altijd de Heilige Geest bij die kerk. En eeuwig bij mij blijven. Dat is de trouw. He, daar is liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar er is ook trouw. De trouw van de Vader. De trouw van de Zoon. En de trouw van de Heilige Geest. Om aan uw trouw alleen mijn hoop te hechten. Dan is de zondaar. Dan gaat de zondaar straks bij Christus eeuwig zijn. De bruid bij de bruidegom. En dan is het lijden van deze tegenwoordige tijd. niet te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dan moeten we nog een poosje, kinderen des Heren, met Christus lijden. Romeinen 8, vers 17. Opdat we met hem verheerlijkt mogen worden. Twee kanten, geliefde gemeente, vanuit Romeinen 8 en vanuit zondag 20. In het vlees kun je God niet behagen. Dat wil zeggen, als je nog in de zonde leeft, dan gaat het niet goed. Maar als je nu door de geest geleid wordt, dan ben je een kind van God. En aan welke kant sta je? Aan de kant van vlees of aan de kant van geest? Mag ik met een hele korte vraag eindigen, gemeente? Heb jij de geest van God, de geest van Christus? Amen. Laten we nu eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord van deze dag. Dan mochten we zo samen drie keer bij elkaar zijn. Wat heeft u nog veel gegeven. Zegen ons bij het van hier gaan. Gedenk ons in deze week. Bij alles wat er wacht, bij alles wat er op ons pad komt, waar we naar uitzien of waar we misschien juist tegenop zien. We bidden voor de rouwende familie, met wie we ook in deze week nog zullen staan aan het geopende graf. Wilt u uw woord nog zegenen? We bidden nogmaals voor de vergaderingen van het curatorium in Rotterdam. Wilt u nog verblijden met uw daden? Om Jezus wil, amen. Het gebed des Heren, vers 9, dat is onze slotzang, want u is het koninkrijk, o Heer. Gebed des Heren, vers 9. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.